luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Open, mag je je Bijbel openen bij Daniël hoofdstuk 4. En vorige week hebben we gelezen aan het begin van hoofdstuk 4 dat Nebukadnezar daar begon met lofprijs. Hij gaf God alle eer voor zijn eeuwige koninkrijk en zijn eeuwige heerschappij. Hij gaf die lofprijs vanwege de tekenen, vanwege de wonderen die God gedaan had. En hij vertelt vervolgens in de rest van het hoofdstuk waar we vorige week naar gekeken hebben, dat hoe die lofprijs tot stand is gekomen. Ja, hoe hij in zorgeloze welstand liep in zijn paleis en hij een droom kreeg die hem grote schrik aanjoeg. Een droom van een machtige grote boom die omgehakt werd door een heilige wachter, een engel. Maar dat de stam en de wortels van die boom wel bleven staan en aan ketenen gebonden werden voor 7 jaar lang. En hoe het hart van de boom, wat het hart van een mens was, veranderd werd voor die 7 jaar in het hart van een dier. En we hebben daar gezien dat die boom eigenlijk een beeld is van Nebukadnezar zelf, hoe hij groot en sterk is geworden, maar ook hoogmoedig is geworden. En God kan simpelweg die hoogmoedigheid niet laten voortbestaan. En dus nam hij het koningschap af van Nebukadnezar voor 7 jaar lang. En werd Nebukadnezar voor 7 jaar lang verstoten van de mensenwereld. En moest hij als dier leven onder de dieren. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste was. Want het koningschap van Nebukadnezar was namelijk niet uit eigen kracht, maar was door God gegeven. En ik denk als we daar, en daar hebben we vorige week ook bij stilgestaan, ik denk dat we, als we dat verhaal lezen, dat we allemaal de neiging hebben om op Nebukadnezar te lijken. Dat we instinctief denken dat we onszelf gevormd hebben tot wie we nu zijn. Dat het onze eigen verdienste is. En dus dat eigenlijk de eer voor dat naar ons toe zou moeten. Maar dat is simpelweg pure hoogmoed. Ik zat erover na te denken. Ik kreeg het beeld in mijn hoofd, het idee van een vlinder. Van een vlieger. Vlinder is wat anders. Een vlieger. Ja, als je op een mooie herfstdag op het strand loopt en het waait lekker en je laat een vlieger op. En die vlieger die gaat, als het goed is, door die wind hoger en hoger en die begint te vliegen. En op een gegeven moment zou je kunnen voorstellen dat die vlieger denkt dat hij zichzelf in stand houdt daar. Dat hij dat allemaal zelf doet. Ja, en dat die vlieger gaat denken van kijk naar mij, kijk hoe mooi ik helemaal uit eigen kracht zo omhoog ben gekomen en zo hoog in de lucht vliegt. Totdat het touwtje van de vlieger klapt en de wind even wegvalt. En dan zie je dat die vlieger heel snel gewoon naar beneden dwartelt en weer op de grond terechtkomt. En dat is onvermijdelijk. Ja, we denken vaak dat we alles op eigen kracht kunnen doen, maar we vergeten daarin dat God de touwtjes van onze vlieger in handen heeft. En God degene is die de wind onder ons bestaan is. En net als bij Nebukadnezar kunnen we het gevoel hebben dat hoogmoed, dat leven in hoogmoed eigenlijk vrijheid is. Want het lijkt ook op vrijheid. Maar uiteindelijk zal het instorten. En ik denk wat we vandaag gaan zien in de versen van vandaag is dat God Nebukadnezar op een krachtige manier gaat laten zien wie echt de touwtjes in handen heeft. Dus laten we bidden en dan naar de tekst samen kijken. Vader Heer, ik dank u voor deze dag hier. Ik dank u dat u ons samen heeft gebracht, Vader, als uw gemeente, als uw kinderen, als uw lichaam, Vader, om u te prijzen, om u te loven, om u te aanbidden, Vader, om samen het woord te openen, Vader, en van u te horen. Heer, dus ik bid voor dit moment, Vader, dat u door mij heen spreekt, Heer, dat er woorden van eeuwig leven gesproken mogen worden, Heer, dat uw woord uit mag gaan en mag bewerkstelligen, Heer, in onze harten, wat alleen u kan doen, Vader. Heer, dat we ontmoeting mogen hebben met u, dat we veranderd mogen worden, Vader, in uw aanwezigheid. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie beginnen de eerste drie versen te lezen voor vandaag. Dus we beginnen in Daniël hoofdstuk 4 vanaf vers 28 te lezen. En daar staat dit. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Daniël die had in de verse hiervoor niet alleen de droom uitgelegd, maar hij had in het laatste vers, in vers 27, had hij ook de koning geadviseerd om met zijn zonde te breken. En de hoop van Daniël daarin was dat God zijn oordeel zou uitstellen. Ja. En we weten niet hoe Nebukadnezar gereageerd heeft op dat verzoek van Daniël daar. Maar wat we wel hebben is gewoon het volgende vers, vers 28, waarin simpelweg staat, dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Alles wat de droom aankondigde, overkwam hem werkelijk. Want we lezen dat een jaar later, dat hij op het dak van zijn paleis wandelde. En hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Een jaar na die beangstigende droom, een jaar na de uitleg ervan, een jaar na Daniëls advies, is er niets veranderd in Nebukadnezar. Als we enige twijfel nog hadden over het hart van Nebukadnezar, dan nemen deze versen dat compleet weg. Wie heeft het grote Babel gebouwd? Nebukadnezar. Door wiens kracht is het tot stand gekomen? Door Nebukadnezars kracht. En ter ere van wiens majesteit? Zijn majesteit. Alles was door hem en voor hem gemaakt en alle eer en glorie moesten volgens hem naar zijn naam gaan. Wanneer het leven goed gaat, wanneer alles voorspoedig loopt, alles lekker gaat, we ons sterk voelen en denken dat we alles onder controle hebben, dan zijn we vaak blind voor degene die ons adem, kracht en succes geeft. Hoogmoed verblindt ons hart. Hoogmoed fluistert zachtjes in ons oor. Jij hebt dit gedaan. Jij hebt dit verdiend. Jou komt alle eer toe. Dus wat Nebukadnezar hier doet, is eigenlijk niets vreemds. Het is precies wat ons menselijk hart, ons natuurlijke hart, altijd doet. We nemen wat we van God ontvangen hebben en we maken daar een soort eigen gebouwde monumenten van onze eigen grootheid. En dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1, vers 25. Daar zegt hij, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Amen. Die hoogmoed die blijft ons hart steeds verblinden totdat God de illusie ervan compleet onderuit zal halen. Maar die hoogmoed is niet alleen zozeer een probleem van het hart, want het is echt een probleem van het hart, maar het is ook een theologisch probleem. Omdat we namelijk verkeerd de eer toekennen. Ja, we plaatsen onszelf op de plek die alleen voor God is. We geven ons alle eer en glorie die alleen voor hem is. Twee versen. Psalm 29 begint met dit. Geef de Heer, machtige heersers, geef de Heer eer en macht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Buig u voor de Heer neer in zijn heerlijke heiligdom. En in Jesaja vers 2, hoofdstuk 42, vers 8 zegt, ik ben de Heer. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. God verdient alle eer voor zijn naam en voor wie hij is. En als we helemaal doorgaan naar het einde van Gods woord, naar het laatste boek, naar Openbaring, dan zien we ook daar dat iedereen zonder uitzondering hem alle eer gaat geven die hem toekomt. Openbaring hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 13 staat er dit. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hoogmoed ontneemt de eer die aan God toebedeeld is en plaatst het bij ons. En we zien in Openbaring dat in de hemel straks het weer bij de juiste plek terechtkomt, namelijk bij hem. Dus waarom denken wij dat in de tussentijd die eer aan ons toekomt? Het was van hem, het is van hem, het blijft voor hem en het zal voor altijd bij hem zijn. En de reden waarom we dat denken is dat ons natuurlijke hart vanwege de zondeval aangetast is door dezelfde zonde waar Satan mee gevallen is. En die zonde is de zonde van hoogmoed. Terwijl je vinger bij Daniel houdt, sla een paar boeken terug naar Jesaja, hoofdstuk 14. Jesaja, hoofdstuk 14. En daar lezen we, dat is een heel mooi hoofdstuk aan zich, maar in Jesaja, hoofdstuk 14, lezen we iets wat Jesaja er zegt, wat betrekking heeft op Satan. Wat hij zegt daar over Satan en eigenlijk tegen Satan. Jesaja hoofdstuk 14, vanaf vers 13 en 14, staat daar, en u, tegen Satan, en u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dit worden wel eens de vijf ik zal uitspraken van Satan genoemd. Verlangens die in zijn hart leefden. Satan wilde heersen over iedereen in de hemel. Satan wilde op Gods troon van autoriteit zitten. Hij wilde zichzelf verheffen boven alles en iedereen. En hij wilde zichzelf gelijkstellen aan God zelf. En als we het lezen, moeten we simpelweg tot de conclusie komen dat hoogmoed niet zomaar een foutje is. Dat hoogmoed niet zomaar een karakterzwakte is van ons. Maar dat hoogmoed het oudste, diepste, meest dodelijke zonde van het universum is. En dat zonde sindsdien, ieder menselijk hart besmet heeft. Maar wat was er gebeurd? Als we twee boeken verder slaan, eigenlijk drie, zullen we open als we nog één boek meetellen. Naar Ezechiël, hoofdstuk 28. Het is heel makkelijk onthouden, 14, 28 zijn elkaars dubbele daarvan. Jesaja 14, Ezechiël 28. Twee hoofdstukken waar we iets kunnen lezen, waar we veel kunnen lezen over Satan. In Ezechiël, hoofdstuk 28, heeft Ezechiël tegen Tyrus, maar eigenlijk heeft hij het daar onderling, daaronder over Satan. En we lezen daar een paar dingen. Bijvoorbeeld in vers 12 wordt gezegd dat Satan het toonbeeld van volkomenheid was. Vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. We lezen in vers 15 dat hij volmaakt was in al zijn wegen, totdat ongerechtigheid in hem gevonden werd. En in vers 17 staat er, vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. We zien daar precies hetzelfde. Satan die nam wat hij van God ontvangen had, zijn schoonheid, gegeven om God alle eer te geven. En hij begon het te zien als iets van hemzelf, los van God, om zichzelf eer te geven. Dat is precies wat we in Romeinen 1 hebben gelezen. De waarheid is vervangen door een leugen. De schepping is vereerd boven de schepper. En in zelfverklaarde wijsheid, lezen we in Romeinen 1, zijn we dwaas geworden. Het is dwaas te denken dat we onszelf boven God kunnen stellen. Het is dwaas te denken dat wij autoriteit kunnen uitoefenen boven God. En het toppunt van dat alles is dat we denken dat we onszelf op wat voor manier dan ook gelijk kunnen stellen aan God. Maar dat is precies wat hoogmoed doet. Het verblindt ons hart op zoveel verschillende manieren. Wanneer alles goed gaat, en dan gaan we onszelf vertrouwen geven in wat ons gegeven, in plaats van dat we hem de vertrouwen daarvoor geven. Ja, we gaan ons vertrouwen stellen in wat gegeven is, in plaats van de gever. Het verblindt ons hart als we alle waarschuwingssignalen negeren, daar hebben we vorige week ook naar gekeken, en doorgaan alsof er niets aan de hand is. Dat werkt niet goed in je auto, werkt ook niet goed met ons. Andere manier waarop het ons hart verblindt, is dat we onszelf gaan vergelijken met anderen. En ik denk dat dat echt een valkuil is. We kunnen dat op zoveel verschillende manieren zien. En ze zijn allemaal zo venijnig, zo specifiek. Ja. We kunnen onszelf gaan vergelijken met anderen als het gaat om onze spullen. Ik heb een grotere auto. Of een mooiere auto, een nieuwere auto. Ik heb een groter huis, een mooier huis. Ik heb een nieuwer mobieltje. Ik heb merkkleding en jij niet. Doet mij niks. Maar goed, voor sommige mensen is dat een probleem. We kunnen onszelf vergelijken met anderen als het gaat om onze vaardigheden. Ik ben slimmer. Ik heb meer talent. Ik heb meer discipline. Ik kan beter omgaan met mensen. Ik ben verder in mijn theologie en bijbelkennis. Ik ben sterker in mijn bediening. Zeker als we denken dat die bediening door God gegeven is. We kunnen onszelf vergelijken met anderen als het gaat om omstandigheden. Mijn leven is zoveel zwaarder. Mijn leven is zoveel beter. Ik verdien meer dan dit wat ik heb. We kunnen onszelf vergelijken met anderen in onze relaties. Mijn huwelijk is beter. Mijn kinderen luisteren beter. Mijn gemeente is gezonder. We kunnen onszelf vergelijken met anderen als het gaat om ons uiterlijk. En die kan je in twee verschillende manieren zien. Dat kan of leiden totdat we onszelf eigenlijk verheerlijken. Daarin, ik zie er veel beter uit. Ik sport goed, ik eet gezonder, ik kleed me beter, ik ben fitter. Of in het uiterlijk, maar dan gaan we onszelf juist veroordelen. Ik ben te zwaar. Ik zie er toch niet uit vanwege mijn grote neus, een litteken, een pukkel, weet ik veel wat. Of we kunnen onszelf vergelijken met anderen als het gaat om een soort geïdealiseerd beeld, zelfverbeelde versie die we hebben van wie we denken dat we behoren te zijn. Ja, een soort ideaal beeld in ons hoofd waar we onszelf aan vergelijken. Ik zou veel verder moeten zijn in mijn heiliging. Ik ben bij lange na niet de moeder of de vader of de echtgenoot die ik hoor te zijn. Ik ben niet de persoon die ik wil zijn. Maar al die vergelijkingen, en dit zijn er maar een paar, al die vergelijkingen die voeden hoogmoed. En die voeden hoogmoed en ze verblinden ons hart, omdat ze onszelf op de stoel van God zetten. We denken namelijk dat wij de controle hebben en de touwtjes in handen hebben. Maar net als met de illustratie van de vlieger is dat niet zo. Maar door onszelf te beoordelen of anderen te beoordelen, omdat we ons gaan vergelijken met anderen, door onze waarde of de waarde van anderen te gaan bepalen, verliezen we het juiste perspectief op hem die daadwerkelijk de waarde geeft aan dingen. Hoogmoed richt ons ogen op onszelf. Richt onze ogen op anderen, in plaats van dat het onze ogen op God richt. Maar vergelijk dat met de woorden van Jezus, die precies wist wat zijn relatie was met de Vader en precies wist wat zijn rol was ten opzichte van de Vader. Johannes 5, Zegt in vers 19, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Een paar versen later in Johannes 5, 22. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Een paar versen later in vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En een paar hoofdstukken later in Johannes 8, vers 50, refereert Jezus aan het feit dat hij zijn eigen eer niet zoekt. Jezus is het volmaakte tegenovergestelde van Nebukadnezar. Waar hij is de ware koning die weigerde om eer te grijpen. Die weigerde zichzelf te verheffen. En die leefde in volmaakte erkenning van de soevereiniteit van zijn vader. En juist omdat hij zich vernederde, heeft God hem hoog verheven. Zodat hij onze redding kon veiligstellen. Het punt is dat we allemaal tot zijn eer zijn geschapen. En daarom dus ook hem alle eer behoren te geven. En niets voor onszelf behoren te houden. Want hij deelt zijn eer met geen ander. Dus waar hoogmoed ons hart verblindt, is het zo dat wanneer we de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus in ons hart hebben zien schijnen, dan zou ons hart helder en duidelijk moeten gaan zien wie werkelijk alle eer toekomt. Ja, God schijnt in ons duistere, donkere hart wat ons verblindt. En hij schijnt dat zodat we de kennis van de heerlijkheid van God kunnen zien in het gezicht van Jezus Christus. En als we dat zien, dan gaat ons hart, gaat het licht aan. En dan zien we hoe helder de dingen zijn en hoe duidelijk de dingen zijn en aan wie alle eer toekomt. Dus laten we met elkaar daarin aan het werk gaan om ons elkaar aan te moedigen, om onszelf en elkaar aan te moedigen om ons hele hart te laten verlichten door de kennis van hem. Zodat hoogmoed in ons hart geen blinde vlek meer is. Laten we verder lezen, vanaf vers 31. Dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen. En er zullen 7 tijden voor u over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Deze 3 versen zijn als een soort ijskoude douche. Nebukadnezar werd meerdere keren gewaarschuwd. Subtiel in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3. Expliciet eerder in dit hoofdstuk met zijn tweede droom. Vervolgens hebben we Daniël die hem aanspoorde zich van zijn zonde te bekeren. En vervolgens gaat er nog een keer een jaar overheen. God is geduldig. Maar God onderhandelt niet met hoogmoed. Het is of God of hoogmoed, maar niet allebei. En de enige weg, weg van hoogmoed, is de weg naar God. En die greep van hoogmoed op het leven van Nebukadnezar was sterk. Heel sterk, als we lezen die versen die we net gelezen hebben. Maar niet te sterk voor God. En in zijn soevereiniteit grijpt God in en is het simpelweg klaar. Weet je, we kunnen met alle macht onszelf vastklampen aan de illusie van controle, aan de illusie van onze zelf ingebeelde soevereiniteit en denken dat wij de controle hebben. Maar voor God is het geen enkele moeite om onze vingers één voor één los te wrikken daarvan. En hoe harder wij onszelf vastklampen, hoe groter de val die nodig is om ons te herstellen. Wat ik mooi vind aan deze vers is dat een ander ding glashelder is. En dus dat Gods doel is herstel. We zien al in vers 25 van vorige week dat dit zou duren totdat u erkent, dat Nebukadnezar erkent, dat de Allerhoogste Heerser is over de koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. God vernedert Nebukadnezar niet om hem te breken, maar om hem te herstellen. En daarom neemt hij alles weg bij Nebukadnezar, waarin Nebukadnezar dacht grootheid te kunnen halen. Dat zijn grootheid bewees. Zijn macht, zijn verstand, zijn koninkrijk. Moest allemaal wijken om hem duidelijk te maken hoe de situatie echt was. Toen hij alles kwijt was, toen hij dat allemaal kwijt was, werd het helder en kon hij God pas helder gaan zien voor wie hij werkelijk was. En dus de vraag voor ons vandaag is, wat is er vandaag voor jou en voor mij nodig om God helder te gaan zien? Wat moeten wij verliezen om opnieuw duidelijk te zien wie er werkelijk op de troon zit? Is dat onze behoefte aan controle? Is dat onze drang om onszelf te bewijzen? Is dat onze honger naar waardering van mensen? Is dat onze angst om te falen? Is dat onze gehechtheid aan comfort? Is dat ons vastklampen aan ons eigen beeld van hoe het leven zou moeten gaan? Is het onze voorkeur voor gemak boven heiliging? Alleen wanneer wij loslaten wat ons verblindt, kunnen we de God zien die al die tijd al ons in genade vasthoudt. God snijdt weg om te genezen. God snijdt weg om te herstellen. De 40 jaar van Israël in de woestijn was omdat ze daardoor afhankelijkheid konden leren en weer tot leven konden komen. God zegt in Jesaja 57, 15, want zo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Job zegt in Job 5:18, want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij verwondt en zijn handen genezen. En Jezus zegt in Johannes 15 vers 2, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dit is de liefde en de goedheid van onze Heer. En ik weet, het is soms zo moeilijk te zien in het moment. Het kan soms zo moeilijk zijn om zijn liefde en zijn goedheid te zien in het moment dat we hem misschien nodig hebben en dat hij ons aan het herstellen is. Maar het is waar we ons aan vast mogen klampen. Het is de waarheid van zijn karakter waar we op mogen staan. Het is de vaste, onwrikbare hoop en het anker voor onze ziel. God wil alles in ons afbreken wat ons anders zou vernietigen. En dus verwondt hij, zodat we genezen worden. En hij verwondt net zoveel als dat nodig is om ons te genezen. En waar beter zien we dat in Hebreeën hoofdstuk 12. Sorry, ik heb wat veel verser dit keer, maar het is zo belangrijk. Hebreeën hoofdstuk 12, vanaf vers 10. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die ervoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Waar we zien dat Nebukadnezar vernederd wordt door zijn eigen hoogmoed, zien we dat Jezus vernederd wordt door onze hoogmoed. En waar Nebukadnezar al zijn eer wordt afgenomen, is het zo dat Jezus zijn eer vrijwillig voor ons heeft afgelegd. In Gethsemane en aan het kruis zien we dat Jezus volledig gebroken wordt door datgene wat ons anders voorgoed zou breken. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat wij door zijn wonden genezing zouden ontvangen. God was vernederd om ons op te richten. God vernedert ons om ons op te richten. Laten we het hoofdstuk afmaken, vanaf vers 34. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel. Want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Net zoals in het eerste deel van de droom uitkwam, komt ook hier het tweede deel van de droom uit. Na 7 jaar sloeg Nebukadnezar zijn ogen op naar de hemel. En dat is niet zozeer een fysiek opkijken naar de hemel, als meer een geestelijk opkijken naar de hemel. En dat is het keerpunt in het hoofdstuk. Waar hoogmoed horizontaal kijkt en hoogmoed naar binnen kijkt, en hoogmoed ons op onszelf richt en hoogmoed ons richt op de mensen om ons heen, kijkt Nebukadnezar nu omhoog. En omhoog kijken in dit geval betekent dat hij zich overgeeft in nederigheid. Hij zich buigt in nederigheid. En op dat moment keert zijn verstand terug. Het gezonde verstand dat alles correct kan beoordelen. Het gezonde verstand dat niets anders kan concluderen dat in alle nederigheid en overgave God de enige oplossing is. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. In dat moment van geestelijke overgave kunnen we niets anders doen dan God prijzen en hem alle eer geven die hem toekomt. Sorry. En dat is precies wat Nebukadnezar ook doet. Ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Wat een diepe waarheid is het hier dat Nebukadnezar uitspreekt. Ik denk dat hij tot op dat moment nog nooit zo helder gezien heeft. Zijn woorden zijn nederig, eerbiedig en vol aanbidding. Hij erkent Gods absolute soevereiniteit en eer. En hij erkent zijn eigen nietigheid. En hij geeft zich volledig over en prijst alleen God. En dit is de geestelijke overgave van het hart die in ieder van ons, in welke mate dan ook, zo hard nodig heeft. Die overgave waarbij hoogmoed plaats maakt voor nederigheid, zodat God kan herstellen. En dat is precies wat er gebeurt, want op het moment dat hij zijn ogen omhoog doet komen, is het moment waarop hij hersteld wordt. En zijn verstand en zijn waardigheid terugkeren. En zijn koningschap hersteld wordt. En hij wordt zelfs geëerd. Weet je, wij willen zo graag herstel zonder overgave. We willen zo graag alle zegeningen, maar ons niet onderwerpen. We willen zo graag zijn hulp en tegelijkertijd blijven vasthouden aan onze onafhankelijkheid. Maar dat is niet hoe het werkt. Hoe graag we dat ook zouden willen, is dat simpelweg niet hoe het werkt. Het is of het een, of het ander. Of je geeft je over, of je geeft je niet over, of je wel en dan krijg je herstel. Of je onderwerp je aan hem, of je krijgt niet de zegeningen uiteindelijk. Als je zijn hulp wil, kunnen we onszelf niet blijven vasthouden aan onze onafhankelijkheid. Dat is niet hoe het werkt. Weet je, zo vaak bidden we voor relaties en bidden we voor carrière en bidden we voor onze gezondheid en voor ons emotioneel en geestelijk welzijn. En dat is goed. Maar terwijl we dat doen, hebben we de neiging om onszelf zo krampachtig te blijven vastklampen aan onze hoogmoed. Maar er kan geen herstel zijn terwijl we ook daaraan vasthouden. Niets wordt vernieuwd in ons als we ook de controle willen houden. De hoogmoed moet eerst ten einde komen. Die echte vrijheid die we denken nu te hebben in al onze hoogmoed, is uiteindelijk niet te vinden in hoogmoed. Want het zal onvermijdelijk in elkaar storten. De echte vrijheid is juist te vinden in onszelf over te geven. En te erkennen dat hij sowieso al de touwtjes in handen heeft. Weet je, Jezus in Gethsemane wierp zijn gezicht ter aarde en heeft met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Jezus heeft geleerd, heeft gehoorzaamheid geleerd in zijn perfecte overgave aan de Vader. Door voor ons aan het kruis te gaan. Door de ultieme test van nederigheid te doorstaan. Zodat de ultieme vernedering ons bespaard zal kunnen blijven. Nebukadnezar die concludeert in vers 37. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaat. Nebukadnezar heeft op de harde manier moeten leren wat dit betekent. 7 jaar lang heeft hij moeten leren wat dit betekent. Maar datzelfde vers geeft ook het resultaat van die les aan. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Ik weet niet hoe jullie denken, maar ik ben best wel overtuigd dat we Nebukadnezar straks in de hemel gaan tegenkomen. Als ik dit vers lees, als ik lees hoe hij veranderd is in zijn denken, hoe helder hij God is gaan zien en hoe helder hij zichzelf is gaan zien. Ik denk dat als we hem tegenkomen, wat een ontmoeting zou dat zijn. Toch? Dat we hem kunnen danken voor wat hij hier zelf in dit hoofdstuk heeft opgeschreven. Dat als we dat ter harte nemen, ons behoedt voor erger. Dat we tot op tijd tot inkeer zijn gekomen. Zodat we met hem onze Heer voor eeuwig kunnen prijzen en roemen en verheerlijken. Ik denk dat we zo'n belofte vinden in dit hoofdstuk. Zo'n belofte. Dat geen hart te hoogmoedig is. Geen leven te gebroken is. Dat niet door God hersteld kan worden. Als we ons maar buigen. En als dat voor de eerste keer vandaag is, dan is het voor de eerste keer vandaag. En als het voor de zoveelste keer is, dan is het maar voor de zoveelste keer. Maar buig je voor hem. Kijk omhoog, zie je God aan. Herstel begint hier. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor deze woorden van Nebukadnezar in dit hoofdstuk, Vader. Ik dank u voor wat u met hem gedaan hebt. Heer, dat dat nodig was om hem tot inkeer te brengen. Op het punt te brengen, Vader, dat hij in ging zien wie u werkelijk bent. Heer, en ik bid voor een ieder van ons, Vader, dat we niet op dit punt hoeven uit te komen, Vader. Dat u niet zo dusdanig moet ingrijpen in ons leven, Vader, zoals u dat bij Nebukadnezar deed. Heer, om ons pas tot inkeer te brengen, Vader. Maar deze woorden, Heer, dit verhaal van Nebukadnezar, een les voor ons mag zijn, Vader, om nu tot inkeer te komen. Heer, help ons om onze ogen omhoog te richten. Help ons om in te zien waar werkelijk onze hulp vandaan komt. Help ons om in te zien dat u het bent die de touwtjes in handen heeft. Dat u degene bent die de controle heeft. Die soeverein is over ons leven, Vader. Maar help ons in al dat, Heer, ook in te zien dat u dat veel beter kan dan dat wij dat ooit zullen kunnen. Heer, we zijn zo overtuigd van ons eigen kunnen. Zo overtuigd van ons eigen denken. Zo overtuigd van ons eigen waarnemen van dingen, Vader. Onze kennis. Heer, maar u weet alles. U ziet alles. U doorziet alles. U weet veel beter wat voor ons nodig is, Heer, dan dat wij dat kunnen zien. Want wij willen zo graag pijn ten alle tijden vermijden, Vader. We willen liever vreugde hebben. We willen plezier hebben. We willen dat alles goed gaat. Dat alles lekker gaat, dat alles een gangetje gaat, op rolletjes gaat. We hebben zoveel uitdrukkingen om maar te laten weten als het goed gaat. Maar u weet wat we nodig hebben, zodat het echt goed met ons kan gaan, Vader. En soms is het nodig dat u ons bij de nekvel grijpt, Vader, en ons terugtrekt en ons duidelijk maakt, Heer. En net als hier, soms is het nodig dat de droom uit gaat komen. Dat u iets moet doen in ons leven, zodat we er beter van worden. Zodat we werkelijk gaan zien wie u bent. Zodat we werkelijk gaan zien wie wij zijn in het licht van wie u bent. Dat we werkelijk gaan zien wie Jezus is. Vader, doe met ons, Heer, wat nodig is om u weer alle eer te kunnen geven die u toekomt, Vader. Help ons daarin. Kom ons daarin tegemoet, Vader. Wees genadig met ons daarin. Maar Heer, we willen u gewoon alle eer geven die u toekomt, Vader. We willen u alle lof en alle prijs geven die u toekomt, want alles komt u toe. Heer, we willen u loven en prijzen. Heer, dank u voor Jezus aan het kruis, Vader, die voor ons zo vernederd is, Heer, dat het ons de vernedering kan besparen, Vader. Help ons om onze ogen op hem te richten. Help ons om onze hoogmoed af te leggen, Heer. Ook al is het nog een blinde vlek in ons hart, Heer, dat we naar u toe komen, dat we ons neerbuigen, voor onszelf op de knieën gaan, Vader. Zodat u onze knieën kan strekken. Heer, ik bid u dat u dat doet in ons, Vader. Ik bid u dat u ons daarin helpt, dat u ons daarin tegemoet komt, dat u ons daarin ook aan elkaar geeft, Vader, om ons met elkaar te ondersteunen in die moeilijkheden, Vader. Als u ons daar doorheen wil brengen, om ons tot een punt te brengen waar u ons wil hebben. Zodat we u de eer kunnen geven die u toekomt. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.